Ik wil het vanmorgen met jullie hebben over een van die namen die God heeft. En heel specifiek die Jezus gekregen heeft toen hij hier op aarde kwam. En Immanuel, dat is zijn naam. Toen Jezus geboren werd, sprak God heel duidelijk: Immanuel moet hij heten. En wat ik zo mooi vond afgelopen week. God had heel duidelijk 2 weken geleden al tot mijn hart gesproken. Gewoon: Petrus, spreek over wie ik ben, Immanuel. En ik had helemaal niet aan God gevraagd een bevestiging erover, of dat ik me daar onzeker over voelde, of wat dan ook. Maar de afgelopen week, nou, op de gekste manieren kwam ik Immanuel steeds weer tegen. Hè? Zelfs een meneer die Immanuel heette. Ik kon het gewoon niet ontlopen. En dat vond ik zo lief van God, dat hij voortdurend, als het ware, dat opnieuw en opnieuw en opnieuw dan zegt: ik ben Immanuel, God die met jou is. En dan weet ik dat hij dat niet alleen tegen mij zegt, mij als persoon, mij als individu, maar ik dat vanmorgen ook met jullie mag delen, dat God Immanuel is. Hij is met ons. Nou, eigenlijk is dat het hele wezen van God, dat hij met ons wil zijn. En ik ben het Oude Testament even heel vluchtig doorgegaan om gewoon teksten te zoeken waarin heel specifiek God dat steeds zegt: ik ben met je. En ik wilde gewoon even een paar lezen, want ook al zeg ik dat, ik vind het altijd heel mooi en het nog meer tot mij spreken als ik het ook zelf lees in het woord van God. Dus ik wil je vragen om je Bijbel vanmorgen er echt eventjes bij te houden. Want we gaan een aantal Bijbelgedeelten lezen, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Dus als je je Bijbel hebt, hou hem er maar gewoon eventjes bij. Dan gaan we een aantal dingen zoeken. We gaan eerst eventjes naar Exodus hoofdstuk 3. Dat is het tweede boek van de Bijbel. En Mozes wordt hier geroepen. En dan gaan we. En in Exodus staat het een aantal keren dat God voortdurend en opnieuw tegen Mozes zegt: Mozes, ik ben bij jou. Mozes, ik ben bij het volk. We gaan eerst even kijken. Exodus 3, vers 11. Moet zelf ook even zoeken hoor. Maar Mozes zei: maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En God antwoordde: ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Elke keer opnieuw bewijst God, in dit geval aan Mozes, maar elke keer ook aan allerlei mensen in de Bijbel: weet het nou, ik ben bij je. Wat ik nog een hele mooie vind, dat staat in het boek Richteren, of Rechters, zoals het tegenwoordig heet. En dan staat dat in het verhaal van Gideon, Rechters hoofdstuk 6. Zoek dat maar eventjes op. Rechters hoofdstuk 6. En vers 12 en vers 13. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem, en dat was dus Gideon, en hij zei: de Heere zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt ons dit alles dan? Een hele reële vraag. Maar Gods belofte in de eerste plaats was: Gideon, ik ben bij jou. En dan vers 16, krijgt hij het nog een keer. De Heer antwoordde: dat kun je, dit kun jij, omdat ik bij jou ben. Vind ik zo mooi. Psalm 21 is ook zo'n psalm die dat zo in het heel, al die versen weergeeft. Dat God tegen ons zegt, dat God aan het volk Israël zich bekend maakt en zei: ik ben bij jullie. Ik ben de God die er altijd is. Ik ben bij je. Jesaja 43 vers 5. We gaan gewoon een aantal van die teksten lezen, zodat je het ziet. En je eigen ogen het lezen. En als je nou geen Bijbel bij je hebt, moet je extra goed je oren open doen. Jesaja 43 vers 5. Wees niet bang, want ik ben bij je. Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik heb gewoon wat her en der teksten gepakt die dat heel specifiek zeggen. Waar die woorden heel specifiek staan van ik ben bij je. Maar als je eigenlijk alle Bijbelboeken juist ook in het Oude Testament pakt. En dan staat het er misschien niet heel letterlijk met ik ben bij je. Maar dan zie je dat het Gods hart is. Gods hele wezen is om voortdurend bij ons te zijn. En dan komen we in het Nieuwe Testament aan. En dan direct het eerste Bijbelboek Matteüs, hoofdstuk 1, vers 23. En de maagd, Maria, zal zwanger zijn en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent God met ons. Hoeveel duidelijker kon God het maken door zijn zoon Jezus, zijn geliefde, zijn enige zoon aan ons te geven, voor jou te geven, met de boodschap, ik ben bij jou. Hoe duidelijker kon God het maken dan het meest geliefde wat hij zelf had aan ons te geven. En hem dan, die Jezus, de naam, ik ben bij je, God is met ons, te geven. Is dat niet mooi? Ik vind het zo fantastisch dat wij die God hebben. Dat die God de enige God is die zegt, ik ben altijd met jou. Het is een eigenschap van God, dat God altijd met ons is. Dat is een eigenschap van God, dat is een deel van wie hij is. Net zoals dat het een eigenschap van God is dat hij alles weet. Net zo goed als dat het een eigenschap van God is, dat hij alle kracht en alle macht bezit. Dat kan niet buiten God, om God is dat. God is de enige die alomtegenwoordig is. Hij is de enige die alle kennis heeft, die alle wijsheid bezit. Hij is de enige die alle macht en kracht heeft. Dat zijn eigenschappen van God. Jouw God en mijn God. Alleen ik zei het al, we hebben gelezen in het Oude Testament. En we hebben gelezen in het Nieuwe Testament. En het Oude Testament laat een oud verbond zien. Het Oude Verbond, het Oude Testament. Leven wij in het Oude Verbond? Waar leven wij dan in? In het Nieuwe Verbond. Het Nieuwe Verbond dat gekomen is met Jezus. Toen Jezus stierf aan het kruis. Vanaf dat moment ging het Nieuwe Verbond ging in. Het is wel heel belangrijk om hier iets over te begrijpen, dat wij niet langer onder dat oude verbond leven, dat wij nu in het nieuwe verbond leven. En daarom wil ik dat je even heel goed oplet. Onder de wet van Mozes, dat waren die 10 geboden en al die boeken en regels die erbij gekomen waren, die God gegeven had voor zijn volk. Wat zegt God daar telkens? Als je doet wat ik zeg, dan zal er zegen zijn. En als je niet doet wat ik zeg, als je mijn geboden niet navolgt, wat dan? Dan is er geen zegen. Als het ware trekt God zijn aanwezigheid terug. Maar hij is toch nog steeds die alomtegenwoordige God? Ja, hij is nog steeds die alomtegenwoordige God. Want dat is wie hij is. Je kunt nergens op deze wereld heen gaan zonder dat God daar is. En toch zei hij onder het oude verbond, ik heb jullie allerlei regels en allerlei wetten gegeven. En als jij je daaraan houdt, dan zal mijn zegen er zijn. Klinkt dat niet fantastisch? Ja, hè? Ja, maar is ook heel moeilijk. Want als je je er niet aan houdt, wat gebeurt er dan? Zijn zegen weg. Hij trekt zich terug. Zijn glorie, zijn tegenwoordigheid gaat weg. En dat was ook waarom het zo vaak gebeurde dat de Israëlieten weer ongehoorzaam waren en God zijn aanwezigheid wegtrok van het volk. En allerlei straffen, van alles en nog wat, over hen heen kwam. Ik zal je het even laten zien, Deuteronomium. Ga maar even met me mee. Dan gaan we naar het Oude Testament. Deuteronomium hoofdstuk 28. Daar wordt heel duidelijk dit gezegd. Mozes sprak. Als u de Heer uw God gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, gewoon vers 1 van hoofdstuk 28, zal hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen. En omdat u hem gehoorzaamt, zullen u deze zegeningen toevallen. Gezegend zult u zijn als, gezegend zult u zijn, et cetera, et cetera, et cetera. De zegen. En dan krijgen we vers 15, de andere kant van de medaille. Maar als u de Heer uw God niet gehoorzaamt en zijn geboden en wetten zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden niet nauwkeurig naleeft, zullen deze vervloekingen u treffen. Vervloekt zult u zijn als en als en als en als en als en als. Dat is wat het volk te horen kreeg. Weet je, ik heb in mijn leventje ontdekt, de afgelopen periode, dat ik dacht dat dat ook nog zo met mij was. En wat heb ik hard gestreefd? En wat heb ik hard mijn best gedaan om goed voor God te staan? Is dat fout van mij? Nee, want ik hou ontzettend veel van mijn Jezus. Mijn redder, mijn alles. En toch faalde ik, want het lukte me niet. Ken je dat? Of ben ik de enige? Lukt het jullie allemaal heel perfect? Oké, maar moeten we misschien andersom of zo? Dat ik daar ga zitten en jullie hier gaan staan. Ik zal je laten zien dat ik niet de enige ben. Hebreeën hoofdstuk 10. Dan gaan we lezen vanaf vers 5. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. En toen heb ik gezegd: hier ben ik, want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Nou, eerst zegt hij: offers en gaven hebt u niet verlangd. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht. Even stoppen. Zo was dat, hè? Voor elke keer als iemand van het volk van Israël zondigde, moesten ze naar de priester toe gaan met een dier, een rund. En als je heel arm was, mocht je ook een duif meenemen. En dat werd geofferd, het bloed werd geofferd. En dan was je weer gereinigd van je zonden. Dat was zoals het ging. Maar dan zegt hij: hier ben ik. Ik, Jezus, ben gekomen om uw wil te doen. Waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. We spreken hier over het nieuwe verbond waar jij en ik vandaag de dag in leven. Op het moment dat we Jezus aangenomen hebben. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonde nooit teniet zullen kunnen doen. Dat was namelijk ook het gebrekkige van het oude verbond. Elke keer als er een zonde begaan werd, moest er een offer gebracht worden. Maar die wet van Mozes kon niemand zonder zonde maken. Onmogelijk. Dus elke keer bleven er offers gebracht moeten worden. Lange zin, maar snap je? Dat kon niet stoppen. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonde nooit teniet zullen kunnen doen. Terwijl hij, Jezus, na zijn eenmalig offer voor de zonden, Jezus sterft niet steeds opnieuw als jij en ik zondigen. Dat heeft hij eens en voor altijd gedaan. Voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen. Waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af. Want eerst staat er: dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun hart zal ik mijn wetten neerleggen en in hun verstand zal ik ze neerschrijven. En even verder staat er: aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Want dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Omdat Jezus aan het kruis gegaan is en voor eens en voor altijd jou en mijn zonden gedragen heeft. Geslacht is, gekruisigd is. Alles heeft Hij gedragen, elke zonde van jou en van mij, die we gedaan hebben, die je misschien op dit moment doet, weet ik niet waar je nu aan denkt, en die je misschien morgen of overmorgen doet. Hij heeft elke zonde gedragen. Er is geen nieuw offer voor nodig. Oké? Broeders en zusters, het gaat verder. Dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Want wat gebeurde er op het moment dat Jezus riep: het is volbracht? Wat scheurde er? Het voorhangsel. Het heilige der heiligen, waar eenmaal per jaar de hoge priester alleen maar toegang had om binnen te gaan. Om een offer te brengen voor het gehele volk. Voor de zonden die ze hadden begaan. Zegt Jezus: het is volbracht en dat voorhangsel is gescheurd. En wij kunnen en mogen zonder schroom zijn heiligdom binnengaan. Ik zei net over Deuteronomium hoofdstuk 28, toen ik dat zei van zegen en vloek, is dat niet fantastisch? Wat zeiden wij toen? Want zo fantastisch was dat niet. Dat was heel hard werken om heilig en rein te zijn. En elke keer als je ontdekte dat het niet goed was, moest je weer een offer brengen. Maar wie hebben wij vandaag de dag? Wie is onze hoge priester? Jezus Christus, die voor eens en altijd dat offer gebracht heeft aan het kruis. Dat voorhangsel is gescheurd. En wij mogen zonder schroom, wat betekent dat? Zonder schaamte, niets hoeft ons tegen te houden. Niets. Dat wij zijn heiligdom, zijn glorie, zijn aanwezigheid, God is met ons, binnen mogen gaan. Waarom? Omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft. Ik heb dat nieuwe leven omdat ik Jezus heb. Jij ook? Oh, hoe? Door het voorhangsel heen. Wij hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart. En ik kan wel eeuwig doorlezen, want het is zo mooi wat er staat. Maar dat mag je thuis verder doen. Wat Jezus gedaan heeft voor jou en voor mij. God met ons. Des te meer ik dit ga snappen, des te meer ik begrijp waarom God Jezus de naam gaf. God met ons, Immanuel. Want er is niets meer wat jou en mij kan scheiden van die liefde van Jezus. Er is niets meer wat tussen jou en mij in kan staan. Dus de aanwezigheid van God. Voorheen was dat onze zonde die wij deden. In het oude verbond. En dan moest er steeds weer een offer gebracht worden. En dan kon God weer naderen. Maar Jezus zegt: ik heb dat gedaan. Ik heb dat offer gedaan. Mijn aanwezigheid, mijn tegenwoordigheid is doordat ik kwam naar deze wereld. Want mijn naam is Immanuel, God met ons. Door mijn komst is God gekomen en is Hij voor eeuwig en altijd bij ons. Kan er niets meer tussen jou en God in komen te staan. Ja, maar ik doe toch nog steeds zonde? Maar weet je, Jezus' offer is voor eens en voor altijd genoeg geweest. En ik mag weten dat ik voortdurend gereinigd word door het bloed van het lam. Dat Hij het gedragen heeft aan het kruis. En ik ga je nu wat laten zien. Dat als je dit gaat snappen, dat God voortdurend door het werk aan het kruis met ons is. Wat dat met jou en mij doet. In dit dagelijks leven wat wij leiden, waarin van alles op ons afkomt. waarin ook zonde op ons afkomt, waarvan alles op ons afkomt. Jesaja hoofdstuk 9, vers 5. En dit is een profetie over Immanuel, God met ons. En wat en wie is Immanuel? Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven, Immanuel. En de heerschappij rust op zijn schouders, Immanuel. En deze namen zal hij dragen. Wie is Immanuel? Hij is de wonderbare raadsman, de goddelijke held, de eeuwige vader, de vredevorst. Dat is Jezus, Immanuel. Hij, en daar ga ik het eventjes over hebben, is de vredevorst. En als Immanuel met mij is en met jou is en die Immanuel is de vredevorst, hoe mogen jij en ik dan dagelijks leven? In vrede. Dat in alles wat ik doe en in alles wat ik denk, ik voortdurend vrede mag ervaren. Waarom? Uit mijn eigen kracht? Nee. Het lukt mij niet. Niemand lukt dat. Dus dat kan ik niet. Daar ben ik ook mee opgehouden. Probeer ik ook niet langer. Maar ik heb Jezus aangenomen als mijn redder. En als Jezus zegt, ik ben Immanuel. En door mij is God altijd met jou. En door het, wat ik heb gedaan, ik de vredevorst, mogen jij en ik voortdurend in vrede wandelen. Amen. En wie lukt dat? Mij ook niet. Toch? Het lukt niet altijd. Ik heb niet altijd vrede. Nou loop ik al heel lang mee in ons evangelisch charismatische kerkje. Dat zijn wij ongeveer. En dan wordt mij altijd dit geleerd. Stel, je moet een keuze maken. Ik hoorde laatst iemand dit preken en dat vond ik zo goeie. Toen dacht ik, ja, dat is zo waar. Stel, wij moeten een keuze maken tussen A of B of C. En we weten het niet. We weten niet wat goed voor ons is. Wat is ons dan geleerd? Bidden. En daar waar je vrede over hebt, dat kiezen we dan. Toch? Dat is een hele graadmeter. Nou, dat is helemaal geen goede graadmeter. Want als ik altijd in die vrede met God mag leven, dan kan ik niet meer gaan toetsen wat dan A, B of C vrede moet zijn. Dus eigenlijk is het andersom. Als Jezus de vredevorst is, Immanuel, die altijd bij ons is, en wij voortdurend in vrede mogen leven. Vrede in mijn gedachten. Vrede in mijn emoties. Vrede in mijn relaties. Vrede in wat ik doe. En ik moet dan een keuze maken. Dan doe ik het dus andersom. Daar waar ik onvrede over krijg, dat doe ik dus niet. Snap je hoe die net andersom zit? Nou, waarom is het dan zo? Als het werk van Jezus aan het kruis zoiets krachtigs is, hoe is het dan mogelijk dat jij en ik toch niet voortdurend in vrede wandelen? Dat toch gedurende een dag er voortdurend dingen komen wat jou en mijn vrede rooft? Want ik sta misschien, ik weet niet, een metertje hoger dan jullie, maar ik ben niet anders dan jullie. Oké? Even heel duidelijk. Dus wij allemaal leven voortdurend en voortdurend wordt onze vrede geroofd. In ieder geval geprobeerd. En hoe kan dat nou? Nou, twee redenen. Ten eerste, omdat jij en ik niet perfect zijn en daarmee onze omgeving dus ook niet perfect is. En die imperfectie steelt en rooft voortdurend jou en mijn vrede. Dat is de ene kant. En de andere kant is, reden twee, dat jij en ik nog niet een goed beeld en een goed begrip hebben gekregen wat Jezus werkelijk aan het kruis gedaan heeft. En wie Immanuel, de vredevorst, werkelijk is. Nou, dat is mijn taak vanmorgen. Ik kan niks doen aan jouw omstandigheden, aan jouw dingen die jouw vrede roven. Maar kan je wel leren wie Jezus de vredevorst is? En dan nog, kan ik dat overbrengen en moet de Heilige Geest het aan jou openbaren? Oh, gelukkig, een last minder op mijn schouders. Goed. Waarom leven wij voortdurend of niet voortdurend in vrede? Ik heb het er al over, omdat er vrederovers zijn. Dingen die onze vrede kunnen roven. Nou ga ik daar iets over uitleggen aan je. Er zijn twee dingen die jou en mijn vrede kunnen roven. Externe vrederovers. Dus dat is buiten mij om. Daar kan ik eigenlijk niet zoveel aan doen. En interne vrederovers. Rovertjes die in mij zitten en mijn vrede roven. Maar ik ga het uitleggen. Externe vrederovers, wat zijn dat? Dat kunnen heel simpel fysieke omstandigheden zijn, ziekte. Of je bent gewoon hartstikke moe. Toch? Als je moe bent, is het moeilijker om, nou ja, je nog vredig te voelen. Alle mannen even oren dicht. Als ik ongesteld ben, dan kan het ook heel lastig zijn om, mijn vrede te bewaren. Kan ik daar wat aan doen? Nee, dat is er gewoon. Ik heb ook nachten dat ik slecht slaap. Ja? Maar het zijn wel vrederovers. Nou, negatieve gedachten over jezelf of over anderen. Komen die? Ja hoor. Komen ook gewoon. Zonde. Je ziet jezelf zondigen. Heb je dat wel eens? Ik heb dat wel eens dan roddel ik of zo. Dan denk ik, ik mag dat woord niet zeggen. Shoot. Ik ben aan het roddelen op dit moment. Vrede weg. Negatieve opmerkingen over jezelf. Die iemand maakt. Ken je dat? Iemand maakt negatieve opmerkingen over jou. Die hoor je. Of krijg je te horen. En weg je vrede. En ik noem maar gewoon wat op hoor. Dit kan van alles zijn. Gewoon dingen die mislukken. Dingen die mislukken in het leven. Kleine dingetjes, maar ook grote dingen. Dingen die mislukken. Dat kan zo je vrede stelen. Druk die je ervaart vanuit jezelf. Dingen die je moet. Of dingen die de druk die anderen op je leggen. En je ervaart geen vrede meer. Heel simpelweg, irritaties. Irritaties van anderen naar jou toe. Of je eigen irritaties naar een ander toe. Allemaal dagelijkse dingen, denk ik, hè? Ja, ik denk het wel. Dingen, en misschien niet alles wat ik noem in dit rijtje. En dit rijtje is niet volkomen, is niet compleet. Maar ik probeer gewoon wat voorbeelden naar boven te halen. Om jou te helpen aan het denken te zetten. En weet je, mijn voorbeelden zijn niet compleet. En de voorbeelden die ik bedenk, komen voort uit mijn leven. Die ik bedenken kan. Maar wat ik hoop voor morgen, is dat ik je iets wil overbrengen. En dat jij het kunt toepassen in je eigen leven. Dus ook al denk je, nou, ik kan niks met die voorbeelden van Petra. Probeer dan in ieder geval het om te zetten naar jouw leven. Oké? Ik had het nu over externe vrederovers. Dingen die als het ware van buitenaf op je komen. Maar ik zal je wat uitleggen. Externe vrederovers werken als een magneet. En een magneet gaat pas plakken of zich hechten aan iets. Als wat? Als er een tegenovergesteld magnetisch veld is. Dus deze externe vrederovers kunnen pas grip op jou hebben als jij interne vrederovers hebt. Wat zijn interne vrederovers? Bijvoorbeeld leugens waarin je gelooft. En die zo ongeveer je beste vrienden zijn geworden. Die leugens, daar geloof je al zo lang in, dat je ze niet meer herkent als leugens. Omdat ze zo gewoon geworden voor je zijn. Een andere interne vrederover, angsten. Sommige angsten zijn zo gewoon voor jou en mij geworden. Dat we ze niet eens meer onderscheiden en herkennen als angsten. Maar een andere interne vrederover kan ook zijn een verkeerd godsbeeld wat je hebt. Een verkeerd beeld van wie God is. En een andere, en ook dit rijtje is niet compleet, maar ik denk wel dat ik hier de belangrijkste genoemd heb. De laatste die ik wil noemen is veroordeling. En ik denk zelf dat veroordeling onder eigenlijk elk andere interne vrederover zit. Dat eigenlijk de basis is van alles. Angsten, leugens, een verkeerd godsbeeld. Komt eigenlijk allemaal neer op veroordeling. Ga ik je uitleggen. Maar ik wil dat je heel goed begrijpt. Daarom herhaal ik het nog wel eventjes. Die externe vrederovers die ik net noemde, het hele lijstje. Kan alleen maar jouw vrede werkelijk roven, ook al zijn ze er dagelijks, net als een magneet, als er in jou en mij interne vrederovers aanwezig zijn. Want hoe zou het anders mogelijk zijn dat wij altijd in vrede zouden kunnen leven met God? Als er altijd externe vrederovers om ons heen zijn, dat zou dan onmogelijk zijn. Maar dat is juist waar Jezus voor gekomen is. Om jou en mij vrij te zetten. Zodat wij intern hier van binnen in vrede mogen zijn. Met Jezus de vredevorst. Niets anders. En dan is het niet langer de omstandigheden, die externe vrederovers, die jou en mijn vrede roven. Intern, weet je, ik heb psychologie gestudeerd en dacht ooit eens een therapeut te worden. Ga ik niet meer doen. Weet je waarom? Je bent als therapeut eigenlijk alleen maar bezig om uit eigen kracht die externe vrederovers en die interne vrederovers van elkaar los te maken. Dat is eigenlijk je werk wat je doet. Nou, ik heb in mijn eigen leven ontdekt, in mijn leven, dat ik dat niet kan. Ja, met een beetje therapie en een beetje wijsheid, oh, kom ik wel een eentje hoor. Maar om werkelijk die magnetische kracht die daartussen zit, bam, los te krijgen, heb ik het werk van Jezus aan het kruis nodig. En daarom sta ik hier om jou dat te vertellen. En word ik geen therapeut. Eindeloos geknoei. Je hebt gewoon Jezus nodig. Want hij is de enige die die enorme werking op jouw ziel los kan maken. En niets anders. Niets. Niets, niets. Hoe goed je therapeut ook is. Kan die je erbij helpen? Jazeker. Ik ben ook wel eens in therapie geweest. Waarom? Omdat ik geholpen moest worden te zien wat mijn interne vrederovers waren. Maar kon ze me helpen om die magnetische kracht van elkaar los te krijgen? Nee. Alleen het werk van Jezus kon dat doen. Snap je? Oké, ik ga nu naar een aantal voorbeelden. Om je dat duidelijk te maken. Ik ga gewoon een aantal praktische voorbeelden noemen. En nogmaals, het zijn mijn voorbeelden, voorbeelden die ik bedacht heb. En probeer het gewoon toe te passen op je eigen leven. Ik noemde al zo'n externe vrederover irritaties. Irritaties. En stel, ik zal je eerlijk zeggen, ik ben iemand die door de jaren heen, ook door wat Jezus mij heeft laten zien, dit heb moeten leren. En voorheen was ik, nog een beetje, maar... Dus als ik mij geïrriteerd voelde over iets wat Lodewijk deed, dan hadden we ruzie. Lag niet aan Lodewijk, ben ik heel eerlijk in, aan mij. Meestal, ja. Oké, bijvoorbeeld. Ik voel mij geïrriteerd omdat Lodewijk niet ziet hoe hard ik me wel niet uitsloof. Ja, ken je? Nee, hè? Nee, Lodewijk niet. Nou goed, irritatie nummer 1. Maar dat is een externe vrederover, ja? Maar intern kan dat bij mij haken en kan dat mijn vrederoven. Waarom? Omdat ik heel diep van binnen in een leugen geloof. En die leugen is, ik voel mij pas werkelijk geliefd als hij ziet hoe hard ik voor hem werk. Dat ik die keuken maar poets en die kinderen schone luiers geef, hem helemaal uitsloof. Ja? Maar ten diep van binnen is dat een leugen. En omdat ik in die leugen geloof, dat weet ik helemaal niet. Daar ben ik helemaal niet bewust van. Maar daardoor haakt die irritatie aan mij. En is mijn vrede weg? Geen vrede, alleen maar irritatie op dat moment. Oké, en nou wil ik je iets leren. Immanuel, God met ons, die is voortdurend bij ons. En wat nou als ik te midden van mijn irritatie, te midden van mijn onvrede die ik op dat moment ervaar, opeens bedenk, God is met mij. Wat gaat er dan gebeuren? Twee mogelijkheden. Mogelijkheid A. God is met mij. Help! Oh nee, niet op dit moment. Je ervaart geen vrede. Je ervaart dat God heel ver weg is op dat moment. Je voelt je zondig. Want je hoort jezelf allerlei dingen zeggen in verwijtende vorm. Je slaat met de deur. Je kijkt helemaal niet meer lief en aardig. En uit mijn mond komen allerlei woorden waarvan ik eigenlijk denk, daar moet ik straks weer sorry van zeggen. Maar in mijn irritatie zeg ik ze toch. Want op dit moment kan ik toch niet stoppen met het zeggen van die dingen. Wil je nooit last van, zie ik. Nee. Sorry. En dan op dat moment, ook al zou ik mij beseffen dat God met mij is, voel ik mij ellendig en alleen. Want hoe kan God met mij zijn op een moment dat ik mij laat gaan, op een moment dat ik geen vrede heb, op een moment dat ik zeer geïrriteerd ben, waar is God dan? Ken je dat? Komt dan je vrede terug? Oh, heel langzaam daarna, als je weer wat gekalmeerd bent. En weer wat rustig bent. Maar de andere mogelijkheid is, als je realiseert wat we ook in al die teksten gelezen hebben, dat op dat moment van diepe onvrede, en jongens, het is maar een voorbeeld, maar op dat moment van onvrede, als jij je realiseert, ik heb geen vrede, maar Jezus, de vredevorst, Immanuel, is nu bij mij. En de weg is door zijn kruis, door het kruis, vrij tussen mij en God de Vader. Betekent dat dus op dit intense moment dat ik geen vrede ervaar, is Jezus erbij. En hij heeft alle schuld op zich genomen. Ook de schuld dat ik nu zo tekeer ga. En dat ik dingen zeg die ik niet zou moeten zeggen. Ook die schuld heeft hij op zich genomen. En hij wil mij helpen, want ik kan dat op dit moment niet. Ik weet niet hoe het moet. Ik weet niet hoe ik weer vrede moet krijgen. Maar Jezus, u bent bij mij. Immanuel, u bent erbij. Hij is te midden van mijn zonde bij mij en wil mij helpen. A of B, wanneer krijg je sneller je vrede weer terug? B. En weet je, ik heb, en dan spreek ik gewoon voor mezelf, geleerd en opnieuw geleerd, gefaald en weer geleerd, gefaald en nog weer moeten leren. Maar uiteindelijk merk ik steeds meer wat dat dus betekent om werkelijk in vrede te leven. Want te midden van mijn onvrede, en ik ga zo nog twee voorbeelden noemen, is Jezus daar. De vredevorst. En niets kan mij scheiden van zijn liefde. Niet wat ik op dat moment fout doe. Niet niks. Helemaal niks. En te midden van mijn gevoel ga ik naar Jezus toe. En is hij daar om mij te helpen. En dan te midden van mijn conflict of mijn irritatie of wat dan ook kan ik stop. En weet je wat er dan gebeurt? Op dat moment, omdat de vredevorst, vrede weer terugkomt, kan ik kijken vanuit het perspectief van Jezus. En door het werk van de Heilige Geest kan zelfs die leugen waar ik in geloofde, hij houdt pas werkelijk van mij, of ik voel me pas geliefd, als hij ziet hoe hard ik me uitsloof, kan aan het licht komen. En kan ik op een vredige manier dat met hem bespreken. En zelfs de irritaties kunnen op een vredige manier besproken worden. Zie je het verschil? Nog steeds kunnen er externe irritaties, wat dan ook zijn. Maar de vrede van God is er nog steeds. Voorbeeldje 2. Stel je krijgt kritiek van iemand, op je werk of waar dan ook. Iemand heeft kritiek op jou functioneren. Nou, kritiek krijgen is nooit leuk, waar of niet? Ik krijg liever een compliment dan kritiek. Dat is gewoon zo. Niks mis mee. Dat is gewoon een feit. Maar wat kan er gebeuren als kritiek komt? Dat is een externe vrederover. Kan in mij, doordat ik een interne vrederover heb, kan dat heel, mij heel onrustig maken. Onmiddellijk mijn vrederover. Ik voel me op dat moment niet leuk. Ik voel me onvredig. Ik voel me even ongemakkelijk. En hoe kan dat? Ik weet het niet, maar misschien omdat ik ten diepste een angst heb dat ik het zo graag goed wil doen. Bang ben om afgewezen te worden, bang ben om niet meer geliefd te zijn, wat dan ook. Maakt niet uit wat het is. En op het moment dat ik erken en herken dat ik geen vrede heb, mag ik zeggen, Immanuel, op dit moment bent u bij mij. U bent bij mij. En uw gedachten over mij zijn dat u mij onvoorwaardelijk lief heeft. Dat niets mij kan scheiden van uw liefde. Niets. Waar ik zowel de dingen die ik goed doe, als de dingen die ik verknal, niets verandert aan de liefde die u voor mij heeft. En op dat moment kan ik ook het perspectief van God weer zien. En kan ik zien dat misschien die kritiek er is om mij verder te helpen. Of ik kan misschien door de vrede die ik opnieuw krijg van Jezus, in alle rust en alle vrede, de opmerking of de kritiek is bespreekbaar maken. Maar in rust en in vrede. Heel anders als dat ik op het moment van die onvrede denk dat God heel ver weg is. Dat hij op dat moment even niet dicht bij mij is. En misschien dat hij mij ook wel veroordeelt. Misschien is hij het zelfs wel eens met de kritiek die ik gekregen heb. Wow. En je voelt een afstand komen tussen jou en God. En je kunt niet weer die vrede pakken. En in je onvrede, ik weet niet wat je daarmee doet. Ik reageer het dan een beetje om me heen van me af. Maar je blijft onvrede houden. Terwijl Immanuel zegt, hallo, ik ben met je. Daarvoor ben ik gekomen. Weet je, ik noem nu externe vrederovers, ik noem interne vrederovers. Soms is het gewoon zo dat je onvrede hebt en je weet gewoon niet waar dat wegkomt. Het is niet altijd uit te puzzelen waar dat wegkomt, wat het nou rooft. En dat hoeft ook niet, want onze ziel is heel complex. Maar wat zegt God in Psalm 139? Ik ken en doorgrond jou. Dus God is niet afhankelijk van mijn zelfkennis. Maar ik ben afhankelijk van hem die mij kent en doorgrondt. En zelfs al weet ik helemaal niet, kan ik de vinger er niet opleggen waar mijn onvrede vandaan komt. Ik mag nog steeds zeggen, Immanuel, God, u bent bij mij. En dank u wel dat ik in uw schuilplaats mag zijn. Dat door het werk aan het kruis, ik gewoon bij God de Vader mag zijn. Gekoesterd en geliefd mag worden door u. Ik heb nog één voorbeeld en dan sluit ik af. Ik sta hier op dit moment op dit podium te preken. En het zou zo kunnen zijn, het is niet zo hoor, maar het zou zo kunnen zijn dat ik op dit moment onvrede ervaar. Omdat jullie mij zo ontzettend serieus aan zitten te kijken, dat ik daar heel geïntimideerd van word. En ik zie her en der wat mensen op hun horloge kijken. Is niet zo hoor, maar dat kan. Ik kan hier staan, gewoon als mens en ik preek. En ik voel mij geïntimideerd door jullie. Er wordt her en der wat geroezemoest en gekletst, weet je. En je denkt, oké, ik ben van saai. Of wat ik zeg komt niet over. En mijn onvrede komt. Mijn vrede gaat weg. En waarom? Omdat ik misschien diep van binnen wel heel graag wil en denk dat als ik goed preek, jullie van mij houden of mij geweldig vinden. En ik wil zo graag geweldig gevonden worden. Dat kan. En op het moment dat jullie mij intimiderend aankijken, wat dan ook, weet ik veel wat jullie doen, wordt mijn vrede geroofd. En wie heeft dan een probleem, jullie of ik? Ik? Ja, niet jullie. Ik bedoel, als je het saai vindt, ja, ik kan me voorstellen dat je op je horloge kijkt. Toch? Of als je vreselijk irriteert aan weet ik veel wat. Ik heb een probleem als ik mij daardoor laat intimideren en mijn vrede laat roven. Maar ik mag dan op een moment als nu naar Jezus gaan en zeggen, dank u wel Jezus, of ik nou goed of niet goed preek, u houdt van mij. Ik ben geliefd door u. En weet je, dan komt er een vrijheid waardoor ik ook gewoon de boodschap die God gegeven heeft aan jullie kan vertellen. En voel ik me niet veroordeeld, maar voel ik me geliefd en vrij. Maar eventjes andersom, stel jij zit hier en jouw vrede wordt geroofd omdat je allerlei gedachten van kritiek op mij hebt. Stomme rokjes aan zeg. Ik bedenk me wat. Of ze loopt zo heen en weer, dan erger ik me aan. Ze maakt stomme grapjes, of weet ik veel. Of je zegt, Erwin moet al doorheen en weer. Of, ik bedenk natuurlijk maar wat, hè? Maar er kunnen allerlei gedachten van kritiek kunnen in jou zijn. Ze brengt het woord van God niet correct. Of, deze preek had ik nou net niet nodig. Ze weet niet hoe ik me voel. Ik had toch echt een ander woord van God op mijn hart gekregen voor vanochtend. Weet ik veel wat. Wie heeft dan een probleem? Jij of ik? Ja, jezelf. Want jouw vrede is op dat moment geroofd. En weet je hoe dat kan? Ik weet het niet. Maar het kan omdat jij ergens in een leugen gelooft dat jij een goede preek of een goede zangdienst of een goede atmosfeer nodig hebt om in de tegenwoordigheid van God te komen. En als ik dan een of andere stomme preek preek, baal jij als een stekker en irriteer je daaraan en heb je kritiek op mij. Maar ten diepste laat jij zelf je vrede roven. Want God is voortdurend bij jou. Of ik nou een leuke preek preek of niet. Hij wil jou voortdurend ontmoeten. En je bent niet afhankelijk van mij. Of wie dan ook. Snap je hoe dat werkt? Maar op het moment dat je in die onvrede blijft hangen, verdwijnt en verandert er niks. En voel je alleen maar ver van God vandaan. Maar als je je beseft dat altijd door het werk van Jezus de weg tussen jou en Abba Vader, onze Papa, vrij is. En je altijd naar hem toe mag gaan. En hij er altijd is, want God is met jou. Kun je te midden van wat jouw vrede ook maar rooft, naar hem toe gaan. En weet je, dan krijg je het perspectief van Jezus. En dat is zo mooi. En des te meer je daarin gaat wandelen. En des te meer je dat van God ontvangt. En dat gaat zien. Des te minder kunnen de externe dingen jouw vrede roven. Die magneet, die gaat steeds minder werken. En wij zullen nooit perfect zijn. Dit zal nooit op een dag 100% weg zijn. Maar ik zal je zeggen, des te meer je Jezus zult zien als Immanuel, God met jou, de vredevorst. Des te vrediger. En des te meer jij leeft uit de boom van leven. Elke dag opnieuw in elke situatie. En weet je, als je faalt en het lukt je niet en je denkt, oh, ik had nog zo geprobeerd, God met ons. De weg blijft open en vrij, hè? En je mag opnieuw en opnieuw en opnieuw zijn naam aanroepen. En hij heeft het werk aan het kruis al volbracht. Hij heeft geroepen. Jezus riep, het is volbracht. Ik heb het gedaan voor jou. Jij hoeft niet uit eigen kracht te proberen vrede te hebben elke dag. Want dat is een teken van een goddelijk leven. Want dat is een vrucht van de geest. Nee, Jezus is de vredevorst. Niet jij. Lekker hè? Ik hoef op Jezus te letten. Ik mag gewoon naar Jezus kijken. Jezus, Jezus, Jezus. En niets anders dan alleen Jezus. Wauw. Is dat niet fantastisch? Onze Jezus. Dan ga je vanuit je dak als je eens beseft wie Jezus is. Niets anders in mij wil ook maar wat lief hebben dan. Dan die Jezus. Wauw. Dank u wel, lieve Heer Jezus, voor wat u gedaan heeft aan het kruis. En Heer, misschien zou ik voorheen gezegd hebben, Heilige Geest, wilt u nu ons laten zien waar onze externe en interne vrederovers vandaan komen. Heer, u heeft mij laten zien dat ik alleen maar mijn ogen op u gericht hoef te houden. God die zegt, ik ben met jou. En Heer, daar dank ik u zo voor. Dat ik niet dagelijks offers hoef te brengen. Dagelijks weer bij u hoef te komen. En dagelijks weer opnieuw, sorry Jezus, sorry hoef te zeggen. Maar ik mag zeggen, dank u Jezus. Dat ik het niet kan, maar dat u het heeft gedaan voor mij. U heeft alles volbracht aan het kruis. En u bent mijn vredevorst. U bent mijn bron van leven. U bent de levensboom. U bent de weg. U bent de waarheid. En u bent het leven. En ik wil mijn ogen op niets anders gericht hebben. Niet op mijn omstandigheden. Niet op mijn eigen vlees. Mijn eigen onmogelijkheden. Maar alleen op u, Jezus. Die kwam om mens te zijn. En daarmee ervaren heeft al onze onmogelijkheden. Maar die zelf de mogelijkheid werd. En de mogelijkheid daarmee gegeven heeft voor ons. Dank u, Jezus. Dank u, dank u. Duizendmaal dank, Jezus. Voor wat u gedaan heeft. Amen.